70 geslachten in de toekomst geschikt voor 70 volkeren op aarde om het evangelie te verkondigen. Maar goed, laten we daar maar niet heen gaan. Maar goed, als je gaat kijken naar de huidige situatie. Welke volkeren in onze dagen leven in het Midden-Oosten. En ik lees u voor uit de Winkler Prins Encyclopedie. Dan staat daar, de term Midden-Oosten heeft bekendheid gekregen sinds de vestiging van het Britse Midden-Oosten Commando en daarmee verbonden civiele organisaties in de Tweede Wereldoorlog. Voordien sprak men wel van nabije oosten, een term die nog gangbaar is in de archeologie. Doorgaans rekent men tot het Midden-Oosten de volgende landstreken en landen. Let op. Irak, Syrië, Libanon, Jordanië. We hebben er al vier. Jordanië tot 1948 Palestina geheten. Tezamen de Arabische Fertile Crescent, vruchtbare maansikkel vormend. Vervolgens het Arabisch Schiereiland, wat in de Bijbel altijd voorkomt als Arabië. Er wordt geprofeteerd uitvoerig in de Bijbel over Arabië. Wat behoort tot Arabië, tot het Arabisch Schiereiland, dat is nou allemaal verdeeld in allerlei kleine sultanaten, kleine landen, met de staten Saoedi-Arabië, Jemen, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, het Sultanaat Oman en in de Persische Golf gelegen Bahrein-eilanden. Voorts de in Noord-Afrika gelegen, dus we hebben Irak, Syrië, Libanon, Jordanië en Arabië. En dan krijg je verder in Noord-Afrika, ik heb er al vijf, zes Egypte, Soedan en Libië en tenslotte twee staten, Turkije en Iran. Ja, Iran heette vroeger altijd, wie weet dat? Perzië. De Shah van Perzië. Ja, staat ook bij tot 1935 Perzië geheten. En ook dus tussen 1949 en 1979 heette Iran Perzië. Is pas bij die Ayatollah Khomeini dat het Iran is gaan heten en dat er een fundamentalistische islamitische staat werd opgericht. Al deze landen komen in de Bijbel voor. Het zijn er weer exact 10. Je zult zeggen, ja, Soedan, komt de Soedan dan voor? Ja, de Soedan komt in de Bijbel voor als het land, hoe noemen ze dat? Ethiopië. U zult zeggen, ja, nou ja, al die landen, is het nou wel zo dat de Bijbel daar dan over spreekt? Nou, heel uitvoerig. Daar wordt er altijd aan voorbij gegaan, maar heel uitvoerig. Gaat u met me maar mee naar Jesaja. Jesaja 13. Jesaja 13. En dan komen die landen terug dat ik gisteren in Zeist geen tijd voor om dat te doen, maar zult u zien dat die profetieën die Jesaja moest uiten zich over heel dat Midden-Oosten verspreiden. En al die volkeren en al die landen, daar wordt door Jesaja over geprofeteerd. En het zijn geen profetieën van Jesaja. Nee, het zijn Godspraken. God spreekt. Want wat lees ik in Jesaja 13 vers 1? De Godspraak over Babel die Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft. Dus waar zit Jesaja hier helemaal? Zit hij in Israël hier te profeteren? Maar hij profeteert over Babel. Hij profeteert over Babylonië. En zo kan ik doorgaan. Sla maar eens om. Ga maar eens naar Jesaja 14. Dan lees ik de Godspraak over Asser. En waar lag Asser? Asser, het lag helemaal in het noorden van Irak. Een deel van Turkije hoorde daartoe. Wat was de hoofdstad van Asser? Wie weet dat? Asser was een wereldmacht. Is een wereldmacht geweest voordat Babel een wereldmacht werd. Wie? Nineveh. Nineveh was de hoofdstad van Asser. Lag helemaal in het noorden van Irak. Deel van Iran hoorde daarbij. Deel van Turkije hoorde daarbij. Nineveh ligt daar. Wie moest naar Nineveh toe? Had hij helemaal geen zin in. Wie? Jona, hè? Heel het boek Jona gaat over die profetie die hij daar, dat hij in Nineveh moest, hun moest aanzeggen, het oordeel. En wat deed Nineveh? Nineveh bekeerde zich. Profetie over Assur. Profetie over Filistea. Hoofdstuk 15. De God sprak over Moab. Sla maar door. Hoofdstuk 17. De God sprak over Damascus. Hoofdstuk 18. Dat staat erboven. De profetie over, daar heb je het, Ethiopië. Hoofdstuk 19. De profetie over Egypte. Hoofdstuk 20. De profetie over Egypte en Ethiopië. Hoofdstuk 21. Profetie, de God sprak over Babel. De profetie over Edom. De profetie over Arabië. Het hele Arabisch schiereiland. Waar al die landen toe behoren die ik net heb genoemd. Ja, zo gaat het maar door. De God sprak in hoofdstuk 23. De God sprak over Tyrus. Tyrus en Sidon. En ga ik bijvoorbeeld naar Jeremia. Let dan op. Jeremia 46. Misschien denk je, nou, alleen Jesaja moet profeteren over al die landen. Nou, dat is niet zo. Maar ga je naar Jeremia 46. Dan begint het er ook. Moet je ook gaan profeteren over de heidense volkeren. En Jeremia 46 gaat het over een profetie over Egypte. 47 over de Filistijnen. 48 over Moab. 49 over de Ammonieten. Dan over Edom. Dan over Damascus. Dan over de Arabieren. Daar heb je het weer. Dan over Elam. Waar lag Elam? Waar ligt Elam? Wat is Elam voor een... Kunnen we dat plaatsen ergens? Waar lag Elam? Elam lag. Welke burcht had je daar? En wie vertoefde daar? Susa had je daar. Wie vertoefde daar? Daniel. Waar ligt dat? Nou, die was bij koning Kores. Waar was die koning Kores, Cyrus? Waar was die als ware de president van? Van het wereldrijk van de Meden en de Perzen. Waar ligt Elam? In Perzië. In het huidige Iran. Over Elam. Hoofdstuk 50. Over Babel. Heel uitvoerig. Niet alleen hoofdstuk 50, maar ook hoofdstuk 51. Gaan we naar Ezechiël. Ezechiël 25. Want ook Ezechiël zijn de grote profeten. Zo noemen we ze. Nou, inderdaad. Ze zijn niet alleen grote boeken, maar ze moesten ook heel veel wat profeteren. En niet alleen over Israël, maar ook over dat hele nageslacht van Abraham. Wat die gebieden heeft bevolkt. De Ismaëlieten, waar alle Arabieren en Arabische volkeren van afstammen. Waar zitten we? Ezechiël 25. De profetie tegen de Ammonieten. De profetie tegen Moab. De profetie tegen Edom. De profetie tegen de Filistijnen. De profetie tegen Tyrus. Klaaglied over Tyrus. Gaat zo door 28. Profetie over de vorst van Tyrus. Klaaglied over de vorst van Tyrus. Profetie tegen Sidon. Hoofdstuk 29. Profetie tegen Egypte. Hoofdstuk 30. Het oordeel over Egypte. 31. Assur. Klaaglied over de farao. Hoofdstuk 32. Nou ja, zo gaat het maar door. U ziet... Weer heel dat Midden-Oosten, al die landen, daar wordt over geprofeteerd. Waarom? Om als ik terugga naar Matteüs 25 en al die volken, die worden daar voor de Heere Jezus geleid. Matteüs 25, vers 31. Dan lezen we daar. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid... Dat is bij zijn wederkomst, als hij neerkomt. En waar komt hij neer? Hij komt neer waar? Op de Olijfberg. Dan gaat hij zitten en al de engelen met hem. Dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. Welke volken zijn dat? Nou, die volken. Waarover is geprofeteerd? Door Jesaja. Door Jeremia, door Ezechiël, uitvoerig die God spraken die daar zijn. En God bemoeit zich met die volkeren. Waarom? Omdat hij met Abraham een Abrahamitisch verbond heeft gesloten. Ik zal aan jouw nageslacht dat geven. En niet alleen aan het volk Israël. Want dat staat er in. Dat staat er dan verder. Vers 32. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal van Akanter scheiden. Zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand. En de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zeggen. Komt gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk. Dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Let op het woord beërven. Zet daar een dikke streep onder. Ze erven. Nou, als je iets erft, waar sta je dan in? Dan sta je altijd benoemd. Waar sta je benoemd? In een testament. Dat is vastgelegd. En God heeft een verbond met Abraham gesloten. Hij heeft dat vastgelegd. Hij heeft erbij gezworen. Dat is gegeven aan Abraham en zijn nageslacht. En dat is niet alleen Israël. Dat zijn ook de Ismaëlieten. Dat is niet alleen Jacob. Dat is ook Esau, de stamvader van de Edomieten. En we hebben profetieën gelezen, continu. En God spraken over Edom. Wie ging met Abraham mee uit Ur der Chaldeeën? Hij had er meer last van dan, maar goed. Wie nam niet mee? Hij nam Lot mee. Hoe is het nageslacht van Lot ontstaan? Wie zijn dat? Wat deden die twee dochters van hem? Die voerden hem op een gegeven moment dronken. Hè? En ze hadden gemeenschap met hun vader. Ze pleegden bloedschande. En die vader, Lot, heeft dus bij zijn eigen dochters kinderen verwekt. Hoe heetten die kinderen? Er kwamen twee kinderen. Die dochters hadden, kregen allebei een baby. En hoe heetten die? Ammon en Moab. Dat is Ammon, de stamvader van de Ammonieten. En Moab, de stamvader van de Moabieten. En ondanks dat zij door bloedschande verkregen waren. En ondanks dat later je ziet dat Israël, en dat zie je ook bij David. Dat ze continu maar die gevechten hadden, die oorlogen hadden met de Ammonieten. Met de Moabieten, met de Edomieten. Want het was continu tussen die broedervolken. Allemaal broedervolken van elkaar. Allemaal familie van elkaar. Allemaal terug te voeren op één persoon. Namelijk Abraham. Maar ze hadden allemaal strijd. Onderlinge strijd. Maar ondanks dat het zo was. Als je gaat naar Deuteronomium. Dan zie je dat. Ondanks dat het zo is. Deuteronomium hoofdstuk 2. Ondanks dat het zo is, dat de Heere niet alleen Israël, toen het verlost werd uit Egypte en uittoog uit Egypte, de Exodus meemaakte, daar gaf hij het land Kanaan aan, maar als Israël dan op reis is naar Kanaan toe, dan opeens komt het langs de gebieden die aan Edom, aan Moab en aan Ammon gegeven zijn. En wat zegt dan de Heer in vers 4 van Deuteronomium 2? Daar staat, dan zegt de Heer, wend u naar het noorden, dat zegt hij tegen Israël. Laten we beginnen in vers 2. Toen zeide de Heer tot mij, gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Wend u naar het noorden. Gebied het volk al dus. Gij gaat nu trekken door het gebied van uw broeders. De zonen van Esau, dat zijn de Edomieten, die in Seir wonen. Die zullen bevreesd voor u zijn. Ja, waarom? Omdat de Heere met hen is. Die wolkolom, hè, die gaat hun voor. Christus gaat hun voor. Hè, die s'nachts verandert in een vuurkolom. En ze hebben gehoord van dat heel het Egyptische leger de nederlaag gelegen heeft tegen deze God van Israël. Neemt u echter zeer in acht, niet een klein beetje, neem je heel erg in acht, zeer in acht. Daagt hen niet uit, want ik zal u van hun land zelfs geen voetbreed geven, omdat ik het gebergte Seir aan Esau tot een bezitting gegeven heb. Israël, pas op. Denk niet ook, dat is Abraham heeft van de Heer in Genesis 15 daar zijn verbond mee gesloten. En wij zullen heersen van de Nijl tot aan de Eufraat. Nee, zo'n groot gebied krijg jij niet. Ik heb dit gebied gegeven aan Esau. En daar blijf je vanaf. En daag er niet uit. En neem je zeer in acht. Want ik zou je er geen duimbreed van geven, geen voetbreed. Pas op. Later komen ze bij Moab. In vers 9. Zijn voorbij de Edomieten getrokken. Af en toe is daar best wel wat spanningen tussen. Dat kunt u wel begrijpen. U kunt heel Deuteronomium 2 lezen daarvoor. Komen ze bij Moab aan. In vers 9. Toen zei de Heere. Of laten we beginnen in vers 8. Daarom trokken wij verder. Weg van onze broeders, de zonen van Esau. Die in Seir wonen. Weg van de vlakte van Elat. Hey, we gaan wel eens op vakanties. Liggen we in de zon met vliegreisjes. En van Ezeon-Geber. Daarna wendden wij ons en gingen in de richting van de woestijn van Moab. Toen zeiden de Heere tot mij, benauw Moab niet. En daag het niet uit ten strijde, want ik zal u van zijn land niets in bezitting geven, omdat ik arg aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. Hetzelfde. Ze mochten van het land niets in bezit nemen. De Heere zou ze niet geven. Ik zou haast zeggen, als ze hier zo dom waren geweest om de Moabieten aan te vallen, dan hadden ze de nederlaag geleden. De Heere zei, ik zou je niet geven. Hetzelfde zie je ook bij Ammon in hoofdstuk in vers 19. We beginnen maar in vers 18. De Heere sprak tot mij, heden trek gij langs het gebied van Moab. Te weten Ar. En dan komt gij in de nabijheid van de Ammonieten, het broedervolk van de Moabieten. Benauw hen niet en daag hen niet uit, want ik zal u van het land der Ammonieten niets in bezit geven, omdat ik het aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. Hier zie je dus deze landen, waar later ook over wordt geprofeteerd. Door Jesaja, door Jeremia en Ezekiel. Dat dus binnen het gebied wat ligt tussen de Nijl en de Eufraat, heel dat Midden-Oosten, dat dus meerdere landen daar erven. En dat ook in Matthäus 25, die volkeren die daar komen voor de troon zijner heerlijkheid, het Koninkrijk der Hemelen, wat de Heer Jezus dus opricht, en het Koninkrijk der Hemelen omvat dus niet de hele aarde, maar omvat alleen maar het Midden-Oosten. Het is wat hier God aan Abraham beloofde, wat God eerst aan 10 volkeren afnam en aan het nageslacht van Abraham gaf, dat nageslacht van Abraham, mits zij in de eindtijd, in die uren der verzoeking, zich ten aanzien van Israël correct hebben gedragen, ja zelfs ook tot geloof gekomen zijn. Want het is een beetje dubbel, hè? Het evangelie van het koninkrijk, hè? Zal in de gehele ecumene gepredikt worden tot de getuigenis van al deze volkeren. Waarom? Omdat onder deze volkeren de 10 stammen zijn. Maar hetzelfde gaat in vervulling als in de handelingen als de Israëliet. Ondanks dat die met nadruk die bekering, bekeert u van het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, met nadruk voor hun geld, want zij zijn eigenlijk, zo staan aan de spits der naties. Zij zijn het uitverkoren volk binnen dit nageslacht van Abraham. Ja, als de Israëliet niet wil luisteren, zou je hetzelfde zien als in de handelingentijd. Dan worden heidense takken, hoewel heidense takken, familie van Abraham, wordt dan geënt op die olijfboom. Je zal ook in die eindtijd zien dat niet al die 10 stammen zo wijs zijn en zo verstandig zijn om niet alleen tot bekering te komen, maar ook vruchten der bekering voor te brengen. 5 zijn er hartstikke dwaas. Die nemen wel de lampen, maar vergeten de olie in de kruiken. Het heeft als het ware geen gevolg. Geen geestelijk leven brengt het voort. Geen vruchten der bekering. Geen vruchten des geloofs brengt het voort in hun leven. En ja, als daar dan in diezelfde uren der verzoeking, daar het beest, de zoon des verderfs, de antichrist, zich vertoont, dan laten zij zich enorm verleiden. Dan vallen ze zelf niet alleen in slaap, maar dan kan je ze rekenen onder die slechte dienstknechten, die zelfs het volk gaan mishandelen, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja, als je gaat naar Ezechiël, dan zie je ook dat is in hoofdstuk, even opzoeken. Je ziet in Ezechiël 37, het bekende hoofdstuk, krijg je de hereniging van Israël. En dan zie je in vers 20, of nee, laten we maar beginnen in vers 15. Het woord des Heren kwam tot mij, gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden. Nou, dat gaat dan zo verder, dat moet hij dan doen. En dat doet hij dan ook als een beeld dat Israël, die twee en die tien stammen, straks één worden. En ja, dan kan je ook verder zien, dat verder hier de profetie in Ezechiël. En dan kom je ook uiteindelijk terecht in hoofdstuk 45. Oh, sorry. Ezechiël 45. En dan zit je dus in de toekomst. Dit heeft niets te maken met het volk Israël, wat uit Egypte is verlost en wat het land Kanaan binnenkomt onder Jozua. En dat daar een verdeling plaatsvindt van het land Israël onder de 12 stammen. Maar hier zit je in de toekomst, als dus weer die 2 en die 10 stammen vereend zijn tot 1 en geoogst worden. Dan lees ik hier in heel hoofdstuk 45, wat staat daarboven, verdeling van het land. Nou, u kunt met de atlas erbij, precies met een potloodje, als ware, die verdeling van het land, dat erfdeel wat Israël, de 12 stammen Israëls in bezit nemen straks, als Christus is wedergekomen, gaan tekenen. Stam na stam wordt precies aangegeven, dat ligt al helemaal vast, wat hun erfdeel is. Heel hoofdstuk 45 is de verdeling van het land. Nou, daar kan je aan zien, als je dat tekent op de kaart, dat Israël helemaal niet dat hele gebied krijgt wat God aan Abraham in Genesis 15 beloofde. Dat gebied wat loopt van de Nijl tot aan de Eufraat. Nee, het is in feite het land, weer het land Kanaan. Dat krijgen ze hier. En dus straks als Israël, de 2 en de 10 stammen geoogst worden in de voleinding van de Aion, in de oogst van aan het einde van de Aion, ja, dan zullen ze het land Kanaan, wat hier dus precies omschreven is, zullen ze in bezit nemen. Nou, Ezechiël gaat er nog verder op in. Je kunt er allemaal lezen hoe de heilige stad is, want ook als je gaat naar hoofdstuk 47, laten we dat maar doen, dan staat in Ezechiël 47 vanaf vers 13. En ik ga niet allemaal lezen hoor. Maar dat mag u thuis allemaal doen met een potloodje erbij. Krijg je weer de grenzen van het land. Dus Ezechiël 47 vers 13. Staat bij mij ook boven, bij u ook hè. Dus boven gezet. De grenzen van het land. En boven vers 21 staat de verdeling van het land. En dat gaat niet alleen in Ezechiël 47, maar ook heel Ezechiël 48 gaat over die verdeling van het land aan het volk Israël, aan de 12 stammen van Israël. Wordt uitgebreid, wordt het helemaal uitgelegd. Ligt dus helemaal vast. Erfrechtelijk ligt het vast. Ze mogen het beërven. Evenals die andere landen. Maar wat geschiet er met die 10 landen? Ja, evenals Israël wordt verleid om de zoon des verderfs te aanvaarden als hun Messias, worden ook alle anderen die nageslacht van Abraham zijn verleid tot het aanvaarden van de Messias, deze valse Messias die zich zal vertonen onder deze volkeren van het Midden-Oosten. En er komt ook, dat hebben we uitgebreid gezien in Daniël, dat gaan we niet allemaal meer opzoeken, maar we hebben uitgebreid gezien in Daniël 2, en Daniël 7, en in Daniël 9, en 10, 11, hè, 12, hoe deze persoon in de toekomst, hoe deze zoon des verderfs aan de macht komt. Eerst van één klein staatje, op slinkse wijze weet hij het koningschap, hè, op slinkse manieren weet hij het koningschap te verwerven van één van die 10 staten van het Midden-Oosten. Later is het een reizende ster, hij maakt een politieke bliksemcarrière door. Hij weet nog andere, ten nadele van 3 andere koninkrijken, weet hij aan de macht te komen. Uiteindelijk staat hij aan de top van deze 10 statenbond van het Midden-Oosten. En wat doet hij dan? Volgens Daniël aan het begin van de laatste jaarweek, de 7e jaarweek, de 7 jaar voor Jezus Christus wederkomt, dan heeft hij zich vertoond in de 68e en in de 69e jaarweek. In die 14 jaar is hij aan de top gekomen. Heel bijzonder, hè? In 14 jaar komt hij aan de top. En precies in 14 jaar zie je ook dat de bediening van Elia plaatsvindt en dat Israël tot geloof komt. En dat er ook zelfs niet Israël tot geloof komt, maar dat ook dat evangelie van het koninkrijk tot een getuigenis, hè, gepredikt wordt in die gehele oecumene, tot een getuigenis voor al deze volken, al die volken. Maar die volken worden verleid, net zoals Israël wordt verleid. Want ze denken, dat is de Messias, hij richt een koninkrijk op. Hij richt een koninkrijk der hemelen op, zoals in de Bijbel is beloofd, want hij aapt het na, hè. Hij zegt tegen Israël, Ezekiel 47 en 48, dat krijgen jullie van me. Dat zegt hij. En hij brengt rust en orde in het Midden-Oosten. Een vredesverdrag. Een vrede wat er tot op de dag vandaag gewoon niet is en ook niet komen zal. Maar hij zal zo'n schijnvrede in het Midden-Oosten brengen. Voordoend dat hij de Messias is. En zo'n hij komt met wonderen, krachten, genezingen. Hij zal blinden de ogen openen. Hij zal lammen doen, springen, doven doen, horen. Alles wat van de Messias geprofeteerd is, dat wordt exact gekopieerd en nagedaan. Hij laat zelfs vuur van de hemel komen. Dat doet de valse profeet voor zijn ogen, om te bewijzen dat dit beest waarachtig geen valse profeet is, maar dat hij een echt profeet is van dat beest. Net als een Elia op de Karmel stond en Israël daarvoor. En dat toen de grote vraag was, wie is nou de valse profeet? Is Elia nou de valse profeet? Of zijn nou die Baal profeten en die priesteressen van Astarte, zijn die nou vals? Nou, we weten hoe dat geschiedde, hoe dat werd aangetoond. Vuur van de hemel kwam neder, waar? Op het offer en het altaar van Elia. En heel het volk bekeerde zich. Nou, dat is een van de verleidelijkste wonderen die in die eindtijd zullen plaatsvinden, om niet alleen Israël, maar ook die 10 omringende landen als het ware te verzoeken. Want let wel, Openbaringen 3 vers 10 hebben we steeds gelezen, hè? Want ik maak het nu expres breder, omdat het breder in de Bijbel is. Openbaringen 3 vers 10. Waar staat, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven wachten, zal ik u ook bewaren voor de uren der verzoeking. En waar komt die uren der verzoeking over? Wie worden in dat laatste uur verzocht? Die over de gehele oecumenen komen zal. Die uren der verzoeking komt over heel het midden Oosten niet alleen Israël wordt. Die wordt wel in de eerste plaats verzocht, maar niet alleen Israël wordt verzocht. Heel de ecumene wordt verzocht. Heel het nageslacht van wie? Het nageslacht van Abraham. Waar God een Abrahamidisch verbond mee gesloten heeft. Zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele ecumene komen zal, om te verzoeken hen die in het land, land Israël, land Palestina wonen. Met name gaat het dus om Israël. Het is een aanval op Israël. Maar het is ook een verzoeking die over heel het Midden-Oosten komt. En die heel het Midden-Oosten in zijn greep krijgt. Nou, wat gebeurt er dan als het beest aan de toppunt van zijn macht gekomen is, van die 10 staten? Wat doet hij? Dan sluit hij een verbond met dat 11e landje. Met Israël, met dat volk. En waar staat dat? Dat staat in Psalm 83. Lees maar mee. Psalm 83. Psalm 83, vers 3. Waar we over een verbond lezen. Wat deze antichrist met namens de 10 staten van het Midden-Oosten sluit met het volk Israël en waar Daniël al van profeteert dat er verstandigen onder het volk zijn van Israël en die zeggen dat moet je niet doen. Waar Jesaja van zegt dat is een verbond wat jullie sluiten, dat is een verbond met de dood en de hel. Dat moet jullie niet doen. En toch doen ze het. Maar staat ook in de psalmen en dit stukje is heel belangrijk, want ze staat er, zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. Het volk Israël. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen. Oh, dus dat zit erachter. Het is een verbond. Het ziet er prachtig uit. Het lijkt vrede. Maar ze willen eigenlijk het volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Ze hebben eensgezins beraadslaagd. Tegen u, dus tegen de Heere God, een verbond gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten. Hey, heb je ze weer, hè? Edom, de Ismaëlieten. Oh ja, de derde, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek. Filistea met de inwoners van Tyrus. Zelfs Asser heeft zich bij hen gevoegd. Ze zijn de zonen van Lot, Ammon en Moab tot steun. Hoeveel volkeren zijn dat hier weer? Nou, dat ligt voor, u zou zeggen, nou dat ligt voor dan. Het zijn er weer? Nou, tel ze maar. Het zijn er weer 10. Hè? 1 Edom, 2 de Ismaëlieten, 3 Moab, 4 de Hagrieten, 5 Gebal, 6 Ammon, 7 Amalek, 8 Filistea, 9 de inwoners van Tyrus en 10, dat is Asser. Weer 10 volken. Het is profetie hoor. Kunt opzoeken, in elke verklaring. Dit heeft nog nooit plaatsgevonden. Nog nooit is dit geschied. Dit is toekomst. Dit is dat valse verbond. Dat vredesverbond. Wat die antichrist met het volk Israël zal sluiten. Hij zal dat doen namens deze 10 volkeren die hier staan. De volkeren van het Midden-Oosten. En je kan die 10 volkeren zo volgen in de geschiedenis. En ze zo laten slaan. Je hoeft de winkel Prins Encyclopedie er maar op te halen. Maar bij te halen en je ziet zo hoe groot het Midden-Oosten is. Precies wat God in feite aan Abraham in zijn Abrahamidisch verbond al aan Abraham en zijn nageslacht beloofde. Dit zijn dus de 10 tenen. De 10 koningen van het beeld van Nebukadnezar. Dit zijn die 10 kronen. Die 10 koningen die tezamen met het beest macht ontvangen in 1 uren. In die laatste uren. Maar wat doen ze in die laatste uren? Wat doen ze in die uren der verzoeking? Hoe lang is die uren? Die uren is 1260 dagen. 42 maanden. Een tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar. Want wat geschiet er? Dit verbond wordt gesloten. Aan het begin van de laatste jaarweek. En als 3,5 jaar de helft van die jaarweek, van die 7 jaar om zijn, Opeens na 3,5 jaar staan de legers van deze 10 staten, trekken Israël binnen. En Jeruzalem wordt bezet. De tempel, ja, daar zet het beest zich neer. Hij laat zich aanbidden. En u moet dan voorstellen dat bezetten van Israël is dan niet dat Israël, houd het goed vast hoor. Het is niet de Bijbel noemt het vertreden van Jeruzalem. Volgens mij zijn dat de tijden der heidenen, dat de heidenen dus in feite Jeruzalem vertreden voor 3,5 jaar. Maar heel Israël staat, het merendeel van Israël staat met open armen te hun Messias te verwelkomen hoor. Houd dat wel vast. Ja, voor de gelovige Israëliet en vanuit de optiek van de gelovige Israëliet, zoals de profeten beschrijven, is iets verschrikkelijks. Want het beeld van het beest wordt opgericht in de tempel. De Heere wordt zijn offer ontnomen. En de gelovige Israëliet, wat kan hij doen? Als hij leeft in Judea, Jeruzalem, hij kan maar één ding doen. Hij moet vluchten. Hij moet maken dat hij wegkomt. De Heer heeft het gezegd in Matthäus 24. Als je dat ziet gebeuren, maak dat je wegkomt. Ga niet naar huis om je jas niet op te halen. Neem geen eten en drinken mee. Zorg dat je weg bent. Vlucht naar de bergen. Waar? In Judea. En we weten dat de Heer daar een geopende deur, een geheime deur opent. Die niemand ziet. Die voert naar de woestijn. En er zijn zelfs vleugels van arenden. Misschien vliegtuigen, dat weten we niet. Maar ze worden weggevoerd buiten het gezicht van de slang. Buiten het gezicht van het beest. De antichrist. En de valse profeet. En hoe ze ook zoeken. Ze kunnen het niet meer grijpen. En net zoals Agab Elia zocht. Hè, die bij de Bekrit zat. Hè, nou, hij kon hem niet vinden. Hoe die ook zocht. En ook de antichrist kan dat gelovig overblijfsel van Israël niet vinden. Hè. En dan is hij geweldig boos. Staat er in Openbaringen 12 aan het eind. En probeert hij dan de overige van haar nageslacht. Probeert hij te vervolgen. Goed, hier zie je dus die 10 volken in Psalm 83 terugkeren, verleid geworden door het beest. En dat zij samen met het beest een vals verdrag, een vals vredesverbond sluiten met Israël. En dat die valsheid openbaar wordt na 3,5 jaar, want dan blijkt het helemaal geen vrede te zijn, het is een valse vrede. En dan worden de gelovigen, die worden vervolgd. Hoewel Israël, het merendeel van Israël, die gelooft dat hij de Messias is, zo die Messias met open armen ontvangt. En daarna krijg je dat ongelovige deel van Israël zich schuldig maakt aan het maken van het beeld van het beest. De draak zelfs tot aanbidding komt van de draak. Hè, Satan, de duivel, die aan deze zoon des verderfs zijn macht, zijn kracht en zijn koningschap gegeven heeft. En ze vergrijpen zich met z'n allen dan aan de gelovigen. Niet alleen aan de gelovigen die niet hebben kunnen vluchten in Israël, maar ook aan gelovigen die daar zijn in het buitenland, onder die 10 staten, hè, die 10 maagden. Men vergrijpt zich daar ook aan. Aan de overige van haar nageslacht. Ook mag je dat zien, gelovigen die tot geloof gekomen zijn, onder die 10 volkeren. Die worden vervolgd. Die worden verdrukt. Hè? Die worden onthoofd. Hè? Dat zijn de martelaren. Hè? Die komen uit de grote verdrukking. Die 3,5 jaar duurt. 1260 dagen. En hier in Matthäus 25 worden al de volken. Worden hiervoor de Heer Jezus geleid. Omdat ze zich hebben te verantwoorden. Deze 10 volken moeten zich straks verantwoorden. Hoe zij zich dan in die 3,5 jaar. Verleid als ze waren. Hoe ze zich hebben gedragen ten opzichte van de Joden. Ten opzichte van de gelovige Israëliet. Hebben ze hem in de gevangenis opgezocht. Hebben ze hem laten onderduiken in hun eigen huis. Hebben ze ze te eten en te drinken gegeven enzovoort. Dan zegt hij Jezus, beërft het koninkrijk. Hebben ze het niet gedaan, zegt hij, ga weg van mij naar het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. De Gehenna. Dat is de consequentie. Deel wordt gedood en beërft niet. Een deel beërft wel. Dat zie je niet alleen in Matthäus 25, maar ook nog in Joël. En daar eindigen we mee in Joël. Dat is Joël hoofdstuk 3. Dan staat er vanaf vers 1 lees ik. Want zie in die dagen en te dien tijden. Wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. Een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken. En welke landen zijn dat? Nou, daar krijgen we verder in Joël 3 inzicht in. Want er staat in vers 11. Maakt u op en komt alle volken van rondom en verzamelt u. Doe, o Heere, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Jozefat. Want daar zal ik zitten om alle volken van rondom te richten. En hier zie je weer bevestigd. Het zijn niet alle volken van deze aarde. Maar er staat tot twee keer toe bij. Het zijn alle volken van rondom. Rondom Israël. Het zijn weer deze 10 volken van het Midden-Oosten. Die daar in het dal van Jozefat verantwoording moeten afleggen aan de Heere. Hoe zij zich ten opzichte van Israël hebben gedragen.